op in onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. En laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 35, de eerste vijf versen. Psalm 35, de eerste vijf versen.
Thank you.
Gods heilige en onfeilbe woord en wel in het evangelie van Lucas en daarvan het 11e hoofdstuk nog vooraf. En doen wij met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons ongetwijfeld algemeen christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Here. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederopgestaan, van de doden opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Lucas 11. En het geschiedde toen hij in een zekere plaats was biddende, als hij ophield, dat een van zijn discipelen tot hem zeide: Heere, leer ons bidden gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zeide tot hen: wanneer gij bidt, zo zegt: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan een iegelijk die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zeide tot hem: wie van u zal een vriend hebben en zal te middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen: vriend, leen mij drie broden. Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is en ik heb niets dat ik hem voorzette. En dat die van binnen antwoordende zouden zeggen: doe mij geen moeite aan, de deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer en ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg u lieden, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven, omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijn er onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt en die zoekt, die vindt en die klopt, die zal opengedaan worden. En wat vader onder u die de zoon om brood bidt, en zal hem een steen geven, of ook om een vis zal hem voor een vis een slang geven. Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven. Indien dan gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven degene die hem bidden. En hij wierp een duivel uit en die was stom. En het geschiedde als de duivel uitgevaren was dat de stomme sprak. En de scharen verwonderden zich. Maar sommigen van hen zeiden, hij werpt de duivelen uit door de Beelzebul, de overste der duivelen. En anderen hem verzoekende begeerden van hem een teken uit de hemel. Maar hij, kennende hun gedachten, zeide tot hen, een ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En een huis tegen zichzelf verdeeld zijnde valt. Indien nu ook de Satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe zal hij zijn rijk bestaan? Terwijl gij zegt dat ik door Beelzebul de duivel uitwerp. En indien ik door Beelzebul de duivel uitwerp, door wien werpen ze uw zonen ze uit? Daarom zullen deze uw rechters zijn. Maar indien ik door de vinger Gods de duivel uitwerp, zo is dan het koninkrijk Gods tot u gekomen. En wanneer een sterke gewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede. Maar als één daarover komt die sterker is dan hij en hem overwint, die neemt zijn gehele wapenrusting waar hij op vertrouwde en deelt zijn roof uit. Wie met mij niet is, die is tegen mij, en wie met mij niet vergadert, die verstrooit. En wanneer een onreine geest van de mens uitgevaren is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust die niet vindende, zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis waar ik uitgevaren ben. En komende vindt hij dat met bezemen gekeerd en versierd. En dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten bozer dan hij zelf is. En ingegaan zijn de woonden zij al daar, en het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. En het geschiedde als hij deze dingen sprak, dat een zekere vrouw de stem verheffende uit de scharen tot hem zeide, zalig is de buik die u gedragen heeft en de borsten die u hebben gezogen. Maar hij zeide, ja, zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. En als de scharen dicht bijeen vergaderden, begon hij te zeggen, dit is een boos geslacht, het verzoekt een teken, en hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want gelijk Jona voor de Ninevieten een teken geweest is, alzo zal ook de zoon des mensen zijn voor dit geslacht. En de koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met de mannen van dit geslacht en zal hen veroordelen. Want zij is gekomen van de einde der aarde om te horen de wijsheid van Salomo, en zie, meer dan Salomo is hier. En de mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen hetzelfde veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona, en zie, meer dan Jona is hier. En iemand die een kaars ontsteekt en zet die in het verborgen, nog onder een korenmaat, maar op een kandelaar, opdat degenen die inkomen het licht zien mogen. En de kaars des lichaams is het oog. Wanneer dan uw oog eenvoudig is, zo is ook uw gehele lichaam verlicht. Maar zo het boos is, zo is ook uw gehele lichaam duister. Ziet dan toe dat niet het licht, het welk in u is, duisternis zij. Indien dan uw lichaam geheel verlicht is, niet hebbende enig deel dat duister is, zo zal het geheel verlicht zijn, gelijk wanneer de kaars met het schijnsel u verlicht. En als hij nu dit sprak, bad hem een zeker fariseer dat hij bij hem het middagmaal wilde eten, en ingegaan zijnde zat hij aan. En de fariseer dat ziende verwonderde zich dat hij niet eerst voor het middagmaal zich gewassen had. En de Heere zeide tot hem, nu gij fariseeën, gij reinigt het buitenste des drinkbekers en des schotels, maar het binnenste van u is vol roof en boosheid. Gij onverstandige, die het buitenste heeft gemaakt, heeft hij ook niet het binnenste gemaakt? Doch geeft tot aalmoezen hetgeen daarin is, en zie, alles is u rein. Maar wee u fariseeën, want gij verdient munten en ruit en alle moeskruid, en gij gaat voorbij het oordeel en de liefde Gods. En dit moest men doen en het andere niet nalaten. Wee u fariseeën, want gij bemint het voorgestoelte in de synagogen en de begroeting op de markten. Wee u, gij fariseeën en schriftgeleerden, gij geveinsden, want gij zijt gelijk de graven die niet openbaar zijn, en de mensen die daarover wandelen weten het niet. En een van de wetgeleerden antwoordde, zei dat tot hem: Meester, als gij deze dingen zegt, zo doet gij ons smaadheid aan. Doch hij zeide: Wee ook u, wetgeleerde, want gij belast de mensen met lasten zwaar om te dragen, en zelf raakt gij die lasten niet aan met een van uw vingeren. Wee u, want gij bouwt de graven der profeten en uw vaders hebben dezelfde gedood. Zo getuigde gij dan dat gij medebehagen hebt aan de werken uw vaderen, want zij hebben hen gedood en gij bouwt hun graven. En waarom ook de wijsheid God zegt: Ik zal profeten en apostelen tot hen zenden, en van die zullen zij sommigen doden en sommigen zullen zij uitjagen. Opdat van dit geslacht afgeëist worden het bloed van al de profeten dat verhoten is van de grondlegging der wereld af. En van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia die gedood is tussen het altaar en het huis Gods. Ja, zeg ik u, het zal afgeëist worden van dit geslacht. Wee u, gij wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen en gij zelf zijt niet ingegaan en die ingingen hebt gij verhinderd. En als zij deze dingen tot hen zeiden, begonnen de schriftgeleerde fariseeën hard aan te houden en hem van vele dingen te doen spreken. En hem lagen leggende en zoekende iets uit zijn mond te bejagen, opdat zij hem beschuldigen mochten. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heren aangezicht een gemeenschappelijk gebed. O, wat is het toch noodzakelijk om onder het gepredikte woord te verkeren. En niet om de prediking in de eerste plaats, maar om uw woord te horen. En dan zijn we opgekomen als het recht ligt met blijdschap om ten huize Gods te gaan. In de verwachting dat we uw stem horen. In de verwachting grote dingen van u te vernemen. Niet zoals de fariseeërs dat begeerden om een teken terwijl gij net van tevoren een duivel uitgeworpen had bij een stomme die sprak nadat de duivel hem verlaat had. Want ze wilden niet geloven dat Jezus is en was de Christus, de Zoon des levende Gods. Het was een profane ontkenning. De Joden hebben u in profaniteit verworpen. En dat heeft zijn gevolg gehad. En zo ook het westerse christendom, dat verkoopt alles met Christus erbij. Want Christus is in de uitverkoop in onze dagen. Hij wordt niet geacht. Het woord van God wordt aangepast op alle fronten. Here, o, mochten we het in getrouwheid, zoals gij zegt, die het woord horen en in hun hart bewaren. Want daar is het veilig, omdat de vijand daar niet kan komen. Die het woord bewaart, met geloof omhelst. O, dat kan geen duivel verhinderen. Kan geen mens bewerken, maar gij geeft het degene die uw naam vrezen. En ook ten strijde trekken, zoals Simson ten strijde is getrokken, hoewel met een bijzondere roeping, dat hij ook u daarvan de eer geeft van de overwinningen die hij mocht behalen. Gij hebt door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven. Dan weten we ervan dat ons onbesneden hart tot de hel toe vernederd is geworden. Want anders zullen we nooit een woord ter ere God spreken. Heren, dat we dat onderscheid aan de dag mogen leggen, ook uit dit hoofdstuk, wat ook in meerdere stukken van uw woord nader wordt verklaard, wat het betekent dat gij als de sterkste komt tot de sterke die zijn hof bewaakt in vrede. En dat betreft alle mensen van nature. En dat we daarin kunnen berusten, dat tekent onze doodstaat. Geen last van de zonde, geen lust om u te vrezen. Ja, dat we zelfs uitroepen, laat ons zijn banden verbreken en de touwen van ons werpen. Dat hebben ook al die mensen uitgeroepen toen ze onder de prediking van Noach verkeerden. Want zij wilden niet in die geestelijke gevangenschap van Christus verkeren. En dat is juist de vrijheid. Want die gij hebt vrijgemaakt, die zullen waarlijk vrij zijn in gebondenheid aan Christus en zijn leer. O, de hele wereld die zoekt zijn vermaak, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. Maar het eten en drinken van Christus was om de wil des Vaders te doen. En dat zullen wij ook kennen als wij u mogen vrezen, als wij waarlijk vrijgemaakt zijn om de willen Gods te doen. Want niet die daar zegt, maar die dat doet. Die zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. De fariseeën konden zoveel zeggen, maar ze roerden het zelfs nog met hun vinger niet aan. Wit gepleisterde graven gelijk. Heren, dat we voor dat bedrog bewaard mochten blijven. En dat we ons zouden uitleveren op genade of ongenade. Een welbehagen gekregen de straf van onze ongerechtigheid. Want daar moet het doorheen. Daar moet het op aan. En daaruit wordt uw volk verlost. Uit uw ruisende kuil, uit het modderige slijk. En van onze Adamsval. Heere, wees met ons op deze avond. Bedien ons door uw geest. Mochten er ook kinderen tot bekering komen. Want gij rekent niet met leeftijden. Jong en oud. Gij zegt tot alle bekeert u. Want ik heb geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin dat ze zich zouden bekeren en leven. Heere, bind het op ons hart. Schrijf het aan de poorten van ons hart. En strijk het bloed van Jezus Christus ook aan diezelfde poorten van ons hart. Want als gij bloed ziet, dan gaat gij voorbij. Dan komt de verderfengel niet binnen. Verleen dan ons onderstand. En dat we door de kracht van Christus, door de geest van Christus, uw woord met vrijmoedigheid mogen spreken en preken. En ook met vrijmoedigheid mogen opluisteren. Gelijk ook de herders in Efrata's velden de woorden hebben opgedronken die de engel sprak. Die zij aldus in hun hart bewaarden. Maar ze gingen ook uit. Ze gingen ook uit om het kindeke te bezien. Om het kindeke te aanbidden. En daarvan was de kracht van het kind. Want hij is onze vredevorst, Vader der eeuwigheid. Heere, uw naam is nog raad. O, dat we er acht op mochten slaan. En dat we het bij u alleen zoeken, want er is geen ander adres. Uw woord verkondigt ons het enige adres waar we wezen moeten. Tegen wie we gezondigd hebben om voor de Heere in te vallen, om voor u in te vallen. Met vrijwillige strafaanvaarding. O, dat wonder van vrije genade. Want die zichzelf veroordeelt, die wordt niet veroordeeld. Verheerlijk dan uw naam en kracht, gedenk de weduwe en de wezen, de eenzame, de alleenstaande. Heere, dat we er nog mochten van horen. Deze en die is in Sion geboren. Het is zo akelig stil in onze dagen. Eén groot kerkhof. Dan kom gij er nog aan te pas. In en door Christus, om Jezus willen. Amen. Ja, geliefde, die tekstwoorden uit Leviticus 26 van dat onbesneden hart. We hebben u gezegd, dat hebben we alle van nature. Een heidens hart, een goddeloos hart, een grote vijandig hart. En als de Heere door zijn geest dat onbesneden hart gaat buigen. Dus dat betekent vernederen, verbreken, tot de hel toe vernederen. Dat betekent dat. En de tekstwoorden van deze avond, die slaan daar ook op. Vers 21 en 22. Wanneer een sterk gewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede. Maar als een daarover komt die sterker is dan hij en hem overwint, die neemt zijn gehele wapenrusting waar hij op vertrouwde en deelt zijn roof uit. Die sterk gewapende, daar wordt de duivel mee bedoeld. Zijn hof in vrede bewaart. Zijn hof, dat is ons aller hart. Je kan het ook vertalen met, in de Engelse vertaling staat palace, paleis. Dat betekent die hof, daar heeft de duivel een paleis van gemaakt, van ons hart. Hij heeft ons in de hof van Eden verleid tot zonde. We zijn daarop ingegaan en we hebben onszelf moeten vrijwillig die vreselijke zondeval bezorgd. En dat betekent een eeuwige scheiding van God. Dat betekent dat. Als je denkt dat de zondeval niet absoluut is, bedrijving godslastering. Het is een absolute val waaruit niemand gered kan worden. Tenzij er een komt die sterker is dan de duivel. Dat is Christus, die is sterker dan de duivel. En dat hij die sterke bindt, want we kunnen die geschiedenis ook lezen in Matthäus 11. Hoe kan iemand in het huis een sterke inkomen en zijn vaten ontroven, tenzij dat hij eerst de sterke gebonden heeft? En als dan zal hij zijn huis beroven. Dat gaat over precies hetzelfde. En we hebben het ook opgezongen vanuit Psalm 35. En ik zal het u ook uit de onberijmde tekst voorlezen. Psalm 35 vers 10 gaat over dezelfde zaak. Al mijn beenderen zullen zeggen, Heere, wie is u gelijk? Gij die de ellendige redt van die die sterker is dan hij. En de ellendige en nooddruftige van zijn berover. Nou, dat gaat over deze tekst. Dat zijn allemaal nadere verklaringen die de betekenis van onze tekst worden inhouden. Wanneer een sterk gewapende zijn hof bewaart. Dus dat betekent, de duivel houdt wacht bij ons aller hart en leven van nature. Hij is de schildwacht die zijn hof, want we zijn de duivel toegevallen, we zijn in zijn armen gesprongen, moed en vrijwillig. En dat weet de duivel te bewaren. De sterk gewapende wordt hij hier genoemd. Onderschat de duivel niet, want je kunt hem in eigen kracht niet verslaan. Nee. Nou zegt Ryle, die heeft er mooie dingen over geschreven, behalve zijn vrienden en zijn bondgenoten, behoort een soldaat ook zijn vijanden te kennen. Nou, daar ben ik het echt van harte mee eens. Dat leren ze in onze dagen niet meer. Je hoeft de valse leraars niet meer te bestrijden. Maar de apostel Paulus, die leert wel degelijk het tegenovergestelde. Want er zijn ook vele ongeregelde, ijdelsprekers, verleiders van zinnen in zonderheid die uit de besnijdenis zijn. Het oordeel beginnen bij het huis Gods. Welke men moet de mond stoppen die gehele huizen verkeren, lerende wat niet behoort om vuil gewins wil. En een uit hen zijnde een eigen profeet heeft gezegd, de Cretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten en luie buiken. En deze getuigenis is waar, dat was op de feiten gegrond, dat was geen valse beschuldiging. Het was ook niet overdreven gezegd. Deze getuigenis is waar, daarom bestraf hen scherpelijk opdat zij gezond mogen zijn in dat geloof. Dus dat betekent de waarachtige bekering preken zoals God het doet en niet zoals de mens erover denkt. En zich niet begeven tot Joodse fabel en geboden der mensen die zich van de waarheid afkeren. Nou, dus dat is maar een kort getuigenis. Ik lees u maar een gedeelte van wat Paulus en wat de apostelen daarover hebben geleerd. En dat hebben we te geloven. Ja, er is geen andere weg. Gods woord vraagt niet hoe je erover denkt, want dat weet God van eeuwigheid al lang. Onze gedachten, onze zinnen zijn verdorven. Tot op de bodem der hel. En Gods volk die komt daarachter in de weg die we zoals Leviticus 26 u hebben gepreekt. Dat het onbesneden hart, nou dan komt een mens achter dat zijn hart onbesneden is. Dan kun je Jood zijn, kun je uitgeven voor een ware Jood. Besneden naar het lichaam, maar niet besneden naar het hart. Onbesneden hart. En dan gaat God bij zijn volk in het stuk der ellende tot de hel toe vernederen. En dat zal uit de vruchten blijken. Ik heb Simson genoemd, die de Heere de eer gaf voor die grote overwinning op die 1000 Filistijnen. Dat was maar één overwinning, hij heeft er meerdere gehaald. Maar gij hebt door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven. Als dat niet de ondertoon is van je getuigenis, dan is het ook allemaal niks waard. Denk er goed om hoor. Simson, die wist zich tot de hel toe vernederd. Want als de Heer hem niet uitgeholpen had bij Ramatlegi en die bron niet geslagen had uit de rots, dan had hij gestorven. Hij zegt, zal ik dan sterven en in de hand vallen van die onbesneden Filistijnen? Is dat niet je beden? Is dat niet je strijd? Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten en krachten in de lucht. Want de geestesmachten, Nou, als je die gaat onderschatten en je ziet altijd aan wat voor ogen is. Die mens en die mens en die mens. Weet je wat Gods volk vroeger zei? Het is de duivel in die mens. Ja. Dan krijg je toch wel een blikje verder. Een blikje verder. Want de duivel heeft zijn tienduizenden verslagen. Het werd van David gezegd. Hij verslaat zijn tienduizenden. Saul zijn duizenden, maar David zijn tienduizenden. Dus dat is weer in een andere zin. Maar de duivel die verslaat zijn honderdduizenden, zijn miljoenen. De massa die verslaat hij. En dat behoort tot zijn hof. Al die harten, die bewaakt hij. Daar is hij schildwacht over. En alles wat hij heeft, verkeert in vrede. Ja, vrede, vrede, geen gevaar. Een valse vrede, ik heb die dominees bij Hopen ontmoet. Die staan ervoor om die valse vrede te handhaven. Want ze willen geen herrie in de kerken. Dus dat ik heb het wel eens gezegd tegen een dominee. Dus ik zeg, u bent er vijand van als God mensen bekeert. Want dan gooit hij heel de kerk overhoop. Dat geloven ze gewoon niet. Dat geloven ze gewoon niet. Want er bestaat zo'n barsterse vijandschap in onze dagen. Tegen de waarachtige bekering. Kijk, als je maar uitwendig reformeert. Je uitwendige reformatie. Dat deden de fariseeërs ook. Christus noemt hem wit gepleisterde graven. Nou, we hebben het net opgelezen. Maar in binnen zijn ze vol roof en vol goddeloosheid. Want ze brachten wel een vrouw in overspel gegrepen tot de voeten van Christus. Maar toen begon hij in het zand te schrijven. Al hun namen begon hij in het zand te schrijven. En ze wisten wat dat betekent. Want dat ze diezelfde zonde achter hun reformatorische geveltjes bedreven, zelf bedreven. Ja, er is niks nieuws onder de zon. Maar dit is toch wel, behoort tot de nieuwe leer, tot de nieuwe leer, tot de leer van Christus. Wanneer een sterk gewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede. Dus er moet iemand komen die sterker is dan hij, die bevrijding, die verlossing, die vrijmaking in en door Christus. Dat moet in ons alle leven geschieden. Want dat staat niet met zoveel woorden in Leviticus 26 geschreven. Dat het onbesneden hart tot de hel toe vernederd wordt, dat staat er wel geschreven en een vrijwillige strafaanvaarding. Maar hoe geschiet nou die verlossing? Dan zal God, staat er, aan zijn verbond gedenken. Maar hoe geschiet het dan eigenlijk? Door de openbaring van Christus in je hart en leven. Door woord en geest. Niet visionair, niet door buitenbijbelse openbaringen, nee. Niet door mensenmeningen, nee, 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 nee. Want de Heere werkt altijd een totale bekering. Halve bekering is nooit van God. Dat is nooit van God. Als mensen serieus worden aan de buitenkant. Een leven dat uitgebroken openbaart in de zonde. En ze worden dan serieus. Dat wil niet zeggen dat die mens echt bekeerd is. Wat dat betreft zijn er ook dodelijke vergissingen gemaakt. Reile die zegt daar hele treffende dingen over. Hij zegt, de Heere schetst een beeld van zijn macht en Christus noemde Satan een sterke. De kracht van Satan blijkt maar al te duidelijk uit zijn overwinningen op zielen van mensen. Hij die Adam en Eva overhaalde om tegen God in opstand te komen en die zorgde dat de zonde in de wereld kwam, die het grootste deel van de mensheid in slavernij heeft gebracht en hen van de hemel heeft beroofd, dat hebben we ook zelf gedaan hoor. Want we zijn moed en vrijwillig in de armen des duivels gesprongen. Die boos is inderdaad een machtige vijand. Maar daar wil ik een aantekening bij maken. Ik heb het u ook al meer gezegd. De duivel heeft geen macht van zichzelf. Niks. Nee, hem is zijn macht verleend. Ja. En in het leven van de kerk moet zelfs de duivel medewerken ten goede. Wat dat betreft is het ook een domme duivel. Wij moeten hem die de overste der wereld wordt genoemd niet geringschatten. Nee, absoluut niet. Mag niet geringschatten. Want als wij niet die volle wapenrusting aantrekken, de wapenrusting Gods, om de listige omleidingen des duivels te wederstaan, dan moet je ook die listige omleidingen kennen. Hoe ken je dat? Maakt de Heer bekend. Daar oefent de Heer zijn volk in de listige omleidingen des duivels. En een natuurlijk mens, die denkt eroverheen, die ziet eroverheen, die werkt eroverheen, want die ziet het niet, die merkt het niet, die heeft geen last van zijn zonde. Een natuurlijk mens weet niet wat het is, de scheiding tussen God en zijn ziel. Maar de duivel is heel sterk om je in die bedwelming te houden. Christus spreekt van de Satan als een sterk gewapende. Maar Satan is grondig uitgerust met een verdedigingstuig. Hij kan niet overwonnen worden door een zwakke aanvalspoging en een schamele krachtinspanning. Als we hem willen overwinnen, moeten we al onze krachten inzetten. Daar ben ik het niet mee eens. Dan moet je met de wapenrusting Gods, kun je dat alleen overwinnen. Niet met je eigen kracht, hoe sterk die ook zijn. Satan is ook goed voorzien van aanvalswapenen. Hij komt nooit middelen tekort om de ziel van de mens te verwonden. Hij heeft valstrikken van iedere soort, rang en grootte. Daar ben ik het mee eens. Hij weet precies hoe iedere stand, klasse, leeftijd, volk en natie het beste aangevallen kan worden. Absoluut. Christus spreekt van het hart van de mens als de hof van Satan. Het natuurlijke hart is de favoriete verblijfplaats van de boze. En al de vermogens en kracht van het hart staan hem ten dienste om zijn wil uit te voeren. Dus wat betekent die verlossing van Christus? Van een ziel die in die sterk gewapende hof verblijft, of dat zijn hof bezet wordt door de boze en al zijn machten en krachten, dat Christus hem van die macht en kracht bevrijdt. En dan doen we niet meer, vanaf dat moment doen we niet meer de wil van de Satan, maar de wil Gods. Ja, daar zijn we voor herboren. Daar is een mens ook voor geschapen om de wil Gods te doen. En daar hebben we onszelf van beroofd van die gave. Wij doen van nature niks anders als de wil van de duivel uitvoeren. Hoe vroom we dat ook inkleden, God kijkt er dwars doorheen. Dus ons hart, ons hof, dat wordt bezet door de Satan van nature. Hij zit op de troon waar Christus zou moeten zitten en heerst over de inwendige mens. Hij werkt in de ongehoorzame, niet meer in de hart van Gods volk. Want Gods volk, hebben we gezegd, krijgt een vlezen hart. Daar regeert de duivel niet meer over. Dat is juist de verlossing in en door Christus, dat ze van de heerschappij des duivels volkomen zijn verlost. Ik zeg volkomen zijn verlost. De duivel, die kan Gods volk wel aanvallen. Hij doet niet anders dan dat. Maar hij kan ze nooit meer overwinnen. Hij kan ze nooit meer onder de sfeer van zijn macht brengen. Never. Nee. Christus zegt dat de Satan al wat hij bezit in vrede heeft. En de mens die dood is in zonde en misdaden maakt zich geen zorgen over de geestelijke dingen en heeft geen angst voor de toekomst. Hij kent de angst der hel niet. En dankzij de duivel is hij volkomen zorgeloos en heeft geen enkel besef van zijn ziel. En laten we er niet over grappen, over de duivel, als over de beul bij de galg. God zij dank dat Christus sterker is dan de Satan. Christus overwon hem aan het kruis, rukt de gevangenen uit zijn hand en verbreekt de boeien waarin hij hen heeft geslagen. En dan klinkt de vraag, ben u al bevrijd van de heerschappij des duivels? En in Matthäus 12 heb ik u net opgelezen, die tekst. Daar gaat het over hetzelfde. Het is gevaarlijk om tevreden te zijn met een verandering in het geloof, die geen totale bekering tot God inhoudt. Ik heb je net gezegd, God werkt nog geen halve bekering. Het half verloste christendom gaat zich eeuwig bedriegen. Altijd een waarachtige bekering. En dit is de waarheid die onze Heer ons leert aan de hand van het vreselijke beeld van iemand uit wiens hart een duivel geworpen is, maar in wie de Heilige Geest nog niet is binnengegaan. Staat ook in dit hoofdstuk geschreven. Professor Wisse hield daar eens een preek over, de duivel op vakantie. Ja, nou, een mens kan zijn huis, zijn geestelijk huis, bezemen, schoonbezemen, alle ramen wassen. Dat deden fariseeërs ook, wit gepleisterde de graven gelijk. En ze knapten de graven de vaderen op. Ze restaureerden die graven, ze bouwden die graven. Maar van binnen waren ze vol roof, venijn en vijandschap tegen God. Dus dat is geen waarachtige bekering. Dat is alleen buitenkant reformatie. Ja, dat is eeuwig tekort. Het begint daar ook niet mee hoor. Een mens gaat zich in een stuk de ellende wel reformeren. Maar veel meer in geestelijke zin. Hij tracht de vrede met God te zoeken en te vinden. Dat is die geestelijke reformatie die plaatsvindt in het stuk de ellende. Maar zijn werken zijn alles wettisch. Het is alles wet. Want hij wil van de straf afkomen. Hij wil het oordeel ontlopen. Ja, wel met God verzoend worden, maar hij zoekt het altijd in de verkeerde weg. Een mens van nature zoekt het altijd aan de rechterkant van de brede weg. Ja, dat helpt je niet. Dat helpt je niet. Of in de kerk aan de rechterkant van de brede weg. om eens een goede preek te horen. Nou, die bestaan niet, goede preken bestaan niet. Er is de Marijn goed als God. En hij heeft zijn goede woord ons gegeven, opdat we ons zouden bekeren. Hij beschrijft de duivel nadat hij uitgedreven is en tevergeefs op zoek is naar rust. Hij beschrijft hoe hij zijn plannen maakt om terug te keren naar het huis dat hij eens bewoonde, zoekende rust, maar die niet vond. En dan keert hij terug naar het huis. Dan beschrijft Gods woord hoe hij het hart weer binnengaat met 7 duivelen die nog erger zijn dan hij zelf. En een grotere chaos scheppen zal dan ooit tevoren. En deze woorden die wij slechts de nauwe nood kunnen begrijpen, bevatten ongetwijfeld een zijdelingse heenwijzing naar de toestand in Israël op dat moment. Maar in de eerste plaats hebben zij betrekking op het gevaar voor iedere individuele ziel. Wij moeten ons nooit tevreden stellen met een religieuze hervorming zonder bekering van het hart. Er bestaat geen zekerheid dan in een grondig christen zijn. Met hart en ziel. Ons af te keren van openlijke zonde betekent niets, tenzij er genade heerst in onze ziel. Op te houden met het kwaad doen is volkomen onbelangrijk als we niet tevens leren om het goede te doen. Want verlost te zijn van de heerschappij des duivels, dat houdt in dat we ons onder de heerschappij van Christus begeven. Als dat gemist wordt, dan heb je je huis wel geschoond, maar dan komt de duivel terug, erger dan tevoren. Dus op te houden met kwaad te doen is volkomen onbelangrijk als we niet tevens leren om het goede te doen. Het huis moet niet alleen worden schoongeveegd en gewit, er moet ook een nieuwe bewoner in komen, ik zou zeggen een nieuwe eigenaar. Het uitwendige leven moet niet alleen worden versierd met de uiterlijke opschik van godsdienst, de kracht van een levend geloof moet ook ervaren worden in de inwendige mens. De duivel moet niet alleen worden buitengeworpen, de Heilige Geest moet er plaats in nemen. Dus er gebeuren dan 2 dingen. Als Christus zijn volk verlost van de heerschappij der zonde, des duivels en des doods, dan neemt de Heilige Geest intrek in zo'n ziel op grond van de vergeving der zonde. En Rijler zegt, we moeten niet alleen een zedelijke verandering ondergaan, wij moeten een geestelijke vernieuwing doormaken. Wij moeten eerst als een goddeloze gerechtvaardigd worden. En wij moeten ons niet alleen hervormen, maar opnieuw geboren worden. Veel belijdende christenen bedriegen zichzelf. Ze zijn niet langer vermetele zondaren en dus verkeren ze in de waan dat ze edelstenen zijn. Ze zien niet dat ze de ene duivel hebben ingeruild voor de andere. En zij worden nu beheerst door een fatsoenlijke farizeeëse duivel in plaats van een onbeschaamde, losbandige, onreine geest. Maar de bewoner van hun hart is nog steeds de duivel. En laten we bidden om voor zo'n einde bewaard te blijven. Laten we niet schoon zijn aan de buitenkant en waardeloos aan de binnenkant. Nou, dan kun je ter harte nemen, dat is zo'n getuigenis van Rijlen. En alle profeten, apostelen, kerkvaders, oudvaders, reformatoren, Schotse geloofhelden. Je kan bij iedereen hetzelfde lezen. En ik heb al gezegd, de getuigenis vanmorgen van Koolbrugge, dat het in Elberveld ook Sodom en Gomorra was. Niks nieuws onder de zon. Maar het wordt niet erkend, het wordt in onze dagen gekerstend. Die dominees, dat zijn zielenbedriegers. Echt, zielenbedriegers. Want ze willen maar 1 ding, evangelisch spreken. Maar van de omleiding des duivels, die kunnen ze niet verklaren omdat ze er zelf niet van verlost zijn. Daar heb je het. Daar heb je het bedrog. En daarom moet een knecht van God geleerd zijn. En dat bedrog bij zichzelf hebben ontdekt, niet alleen hebben ontdekt, maar daaruit verlost. Door Christus verlost. Mozes was door Christus verlost van de heerschappij des duivels. Daarom kon hij wederstaan. Door zijn krachtige en machtige Heilige Geestprediking. Johannes de Doper, idem dito. De apostel, idem dito. De profeten, idem dito. Simson, de rechter, de godvrezende richters, idem dito. Dat was maar niet zo'n halve bekering. Nou. Een totaal christen zijn. Met hart en ziel. Want daar gaat het God om, dat je na de wedergeboorte de wille Gods doet. Niet die daar zegt, dat deden de fariseeën. Die zeiden dat ook allemaal, die konden dat allemaal ophoesten. Die konden allemaal ophoesten wat er in de wet geschreven staat. Gij zult God lief hebben boven alles en u naast als uzelf. Maar zelf deden ze het niet. Nee, toen sprak de Heer die gelijkenis uit van die Samaritaan en die doodgeslagen man, die half doodgeslagen man. En dan aan het eind geeft hij de toepassing, ga heen, doe gij desgelijks. Nou, die man, die wetgeleerde, is net heen gegaan als die rijke jongeling.
Want hij wist wel, dat gaat me alles kosten. We gingen bedroefd heen naar huis. Want die priester en die leviet, die gingen rechtop staand langs die half doodgeslagen man. Dat is de kerk van vandaag, mensen. Ik heb het zelf ondervonden. Je moet nooit je verlossing van een kerk verwachten. Nooit van mensen verwachten. En dan moet je wel tot de hel toe vernederd zijn, want de mens doet niet anders. Hij zet altijd zijn hoop op gebroken rietstaven. Daar is Gods volk finaal van verlost. Finaal van verlost, ja. Ik heb wel dominees horen zeggen, liever alle mensen tegen dan God tegen. En nou dansen ze met de godsdienst. Die chameleonsverandering, dan is het begin nooit uit God geweest. Het bestaat in de eeuwigheid niet. Bestaat niet. Dat zijn half verloste mensen. Beleiders, predikanten, wie het ook betreft. Nou, de bekering die God werkt is radicaal en totaal. Radicaal en totaal. Gods kinderen worden geen pilaarheiligen. Die gaan over de smalle weg des levens. Want op de brede weg des verderfs, er is geen plaats, geen weg, geen traject waar zoveel godsdienst wordt bedreven als op de brede weg des verderfs. Maar al die soorten godsdienst kom je op de smalle weg niet meer tegen. Nee. Gods volk neemt er wel kennis van. Dat is echt noodzakelijk. Ik heb ook op een school gezeten waarin ik aan al die valse godsdiensten werd onderwezen. Dat is noodzakelijk te kennen. Je moet de listige omleidingen des duivels kennen. Ook bij ervaring kennen, want anders weet je het nog niet. Om die te wederstaan in de kracht van Christus. Verlost zijnde van de heerschappij des duivels. Die twee horen bij elkaar. Dan neemt de Heilige Geest intrek in je ziel. Want anders is het een schoon huis waarin de duivel terugkeert. En dan wordt alles veel erger dan in het begin. Die mensen, ja, die ken ik ook wel. Ik had een jongen op mijn werk. En hij kon er nooit over zwijgen. Hij was door God bekeerd. En ik geloof het nog ook. Ik was onbekeerd. En op een gegeven moment was het zondag. Het was jaren daarna. En toen kwam hij op zijn racefiets voorbij. Hij zag me. En hij groette ook. Ik zeg zo, dus ik zeg, je was van de duivel bekeerd, riep ik hem nog na. Nou, daar heb ik nou, daar heb ik nou. Nooit geen waarachtige bekering. Een mens kan zoveel zeggen, maar het zit hem niet in de woorden. Het zit hem in het doen. Dat is niet het doen dat er werd, hoor. Nou, nou. Nee, het komt uit in de vruchten. Aan de vruchten zult ge hen kennen. Die nou werkelijk van de heerschappij van die sterk gewapende zijn verlost. En wie niet, die het maar meent, die het maar claimt. En hij hebt de vruchten niet. Dus die nou werkelijk van de heerschappij van die sterk gewapende zijn verlost. Dat betekent dat je diezelfde weg gaat als Simson. Misschien niet in die bijzondere roeping. Want dat was wel een heel bijzondere roeping die God de richters heeft gegeven. Zoals Jefta, Simson, noem ze maar op. Gideon. Maar dan moeten de ingrediënten wel in je leven te vinden zijn. Gideon die moest eerst de afgoderij, de Baaldienst verbranden. Dan heb je dat radicale. Dat is wat God werd, radicale. Dus de afgoderij, we hebben het vanmorgen opgelezen uit Leviticus 26. Al die zonnebeelden en al die Baals. Van Baal zijn er diverse varianten. Baal Zebe, Baal Berit en Baal Peor. Noem ze allemaal maar op. De kerken zijn er vol van. En ons hart van nature zit er vol van. En daarom ons hart wordt die hof genoemd. Die bewaard wordt, waar de duivel schildwacht over is. We kunnen niet zeggen dat Gods volk in hun onbekeerlijkheid het eigendom is van de duivel. Dat kan je niet zeggen. Nee, nou dat kan je niet zeggen. Want dan zou Christus ze los moeten kopen van de duivel. Dat is godslastering. Hij heeft ze van de Vader ontvangen. Hij heeft ze van de Vader ontvangen. En hoewel ze in hun onbekeerlijkheid, net als de rest, de onbekeerde rest, onder de wet verkeren, voor God verdoemelijk zijn, als een oude mens in de zonde leven, betekent het niet dat de duivel ooit eigenaar is geweest van degene die God in de tijd gaat toebrengen. Dat kan je niet zeggen. Nee. En dat zal voor hun het eeuwige wonder uitmaken. Niet dat daarin de verlossing ligt. Nou, nou. Maar God weet wie het zijn. Dat ga je later zien, dat de Heer van eeuwigheid nou alle dingen ziet, weet en onder controle heeft. Ja, en dat dat je overkomt wanneer een sterk gewapende zijn hoofd bewaart, zoals alles in vrede, Maar als één daarover komt die sterker is dan hij, daar ben je bij hoor. Daar ben je bij. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar heb je die banden van de duivel. Dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Nou, dan ben je al een stap verder als vers 21. Want de duivel bewaart ons hart. En al wat hij heeft is vrede. Vrede, vrede en geen gevaar. Je hebt nergens last van. Van de zonde geen last. Van de gemaakte godslasteringen die nou publiek worden uitgebraakt, heb je nergens geen last van. De dominees hebben er ook geen last van, want ze getuigen er niet tegen. Dat is hun niet de moeite waard, daar zijn ze veel te vroom voor geworden. Kijk, daar heb je het nou. Dat is de val van de kerken geworden. Men is te vroom om uit te trekken, om vuile handen te maken, de kool uit het vuur te halen. Maar de apostel, profeten, de hugenoten, de waldenzen hebben niet anders gedaan dan dat. De rechter God verdedigt. En daar hadden ze hun leven voor over. Dus wat is het allemaal zo ziek geworden in onze dagen? En dan hoor ik sommigen zeggen, die zich dan ook voor kinderen Gods uitgeven. Ja, vroeger werd Gods volk vervolgd. Bastaard die je bent. Gods volk wordt heden ten dagen vervolgd. Ook in het Westen. Dat zijn bastaarden die dat durven zeggen. Net als op het hof. Ja, we hebben nou geen vervolging meer. Bastaard die je bent. Dan ben je onbekeerd. Dan ben je valse leraar. Want Gods heilig woord zegt dat alle die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden. Ook hier in het Westen, bij levende lijven, ondervind ik het dat tot op de dag van vandaag. Dan word je vervolgd, dan word je gehaat. Dan word je door die listige listigheid, dan ga je er onbekendigheid aan wegen. Dan word je overal genegeerd en buitengezet. Nou, dat is niet erg hoor. Nee. Want die mij vraagt, God wou mij niet verachten. Nou, dat ga je zo hoog prijzen en wegen. De gunst van God, die is beter dan dit leven. Ja, uw goede geest bestiert mijn leven en leidt mij in een effen land. Nou, daar heb je je hart op gezet. En dan heb je de vrede met de duivel opgezegd door die bevrijding van Christus. Want dat komt als er één daarover komt die sterker is dan hij. En hem overwint, de duivel overwint. Ik weet de dag en uur in mijn leven aan te wijzen. Ja, de duivel sleepte me. Geestelijk naar de hel. Nou, dat is benauwd. Dat kan ik je niet uitvertellen, dat kan ik je niet uitspreken. Nee, toen trad Christus daartussen. En zich openbarende aan mijn ziel. Ik heb de sleutels der hel en de dood, niet de duivel. Ik dacht dat de duivel die had. Nou, toen viel het zo vlak tussen God en mijn ziel. Dan zou die me eeuwig wegwerpen. Dan zou God het doen. En God is recht in al zijn weg en werk. Dat is niet meer benauwd hoor. Echt niet. Nou, nog niet verlost. Ja, er zat wel zoveel verlossing in die woorden. Maar die verlossing kwam direct daarna. En toen moest de duivel loslaten, die sterker is dan hij en hem overwint. En neemt zijn gehele wapenrusting waarop vertrouwde en deelt zijn roof uit. Dat is de vaten, want als Christus die vaten aan de duivel ontrooft, zo wordt Gods volk bevrijd. We hebben het u voorgehouden uit Psalm 35, we hebben het ook opgezongen, dat vers 5... Dan worden ze bevrijd van een sterk gewapende door de sterkste die er bestaat. Dat is Christus. Want hij is almachtig, alwetend en hij is de zaligmaker der wereld. De zaligmaker der wereld. Nou, als je wereld geworden bent van God en blijft. Hoor, en blijft. Je blijft enkel wereld voor God. Als zo lief heb God de wereld gehad, daar zit voor een bevrijde ziel zo'n kracht in. En die kracht blijft erin. Dus je komt niet verder als wereld. Als zo lief op God de wereld gaat, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Nou, daar heb je het. Dan deelt hij zijn roof uit. Hij deelt dan de vaten uit, als het ware, over deze wereld, opdat ze zouden uittrekken in zijn naam. Opdat ze ten strijde zouden trekken. Er is altijd ook zelfs, ook in die afscheid, met name in die afscheiding bedoel ik te zeggen, gepreekt, Gods volk is zo zwak en ze blijft zo zwak. En ze is tot niks toe in staat, dat arme volk van God en dit en dat. Het is een duivelsprediking. Op zich waar, Gods volk is het meest zwakke volk ter wereld. Maar, gesterkt door God. Anders konden die richters toch niet uittrekken, mensen. Wat had Gideon dan moeten beginnen als hij betoverd was door die afgescheiden prediking? Die preken een volk van God wat geheel niet bestaat. Want de Heere bevrijdt niet alleen zijn volk van die sterk gewapende, maar hij verleent ze ook wapens om de duivel, de zonde, de wereld te wederstaan. Dat hoort er altijd bij, hoor. Als je maar zo'n lijdelijk mens blijft, ja, ben wedergeboren. Dan zei die raadgever ook, ben een wedergeboren mens. Nou ja, alles scheelde natuurlijk dat hij het niet was. Die spotternij, ja, dat is makkelijk te onderkennen. Maar in de kerken gaat het er veel geraffineerder naartoe. Nou kan een kind het verstaan. Want nou gaat openlijk Christus met de zonde hand in hand. Gaat allemaal hand in hand. Sodom en Gomorra, dat wordt nou reformatorisch genoemd. Ja, letterlijk. Sodomieten mag aan het avondmaal mogen aanbekleden. Wat denk je wat de brand Gods daarover zal uitwerken? Wat denk je? Als je nou op de plaats komt van Sodom en Gomorra, adem aan zeeboer. Dat noemen we de Dode Zee. De Dode Zee, daar is geen leven. Daar is geen leven. Alles heeft God plat gebrand door het hemelvuur. Er is van Sodom en Gomorra niks meer te vinden. Nee. En dacht je dat God veranderd is? Dacht je dat? Maar omdat er geen stemmen meer klinken, kijk, hij deelt zijn roof uit. Die stemmen klinken niet meer. Niemand trekt een strijder. Dus dat betekent dat het je niks scheelt. Al die godslastering die uitgebraakt wordt. En dan moet God zo'n mevrouw Rassane uit Finland, die moet hij nog een stem geven om die zwijgende dominees te schande te zetten. Want ze zegt, wij moeten goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Dat leert niet ene dominee. Ze leren het heel niet meer. Zo wordt Gods woord nou vervalst. Je moet de overheid gehoorzamen. Want ze hebben God ingeruild voor de overheid. Zo vals is het geworden. Ze gaan overal naadloos mee. Maar ik preek u dit, opdat gij u zoudt bekeren tot God. Met die bekering die God werkt, Leviticus 26, dan wordt eerst je onbesneden hart tot de hel toe vernederd. Dat betekent dat buigen, buigen, dan wordt het buigen of barsten. Ja. En die oude mens sterft dan onder die buiging ter helle, onder die verbreking. Het is geen verbroken hart die met tranen zaait, dat is pas na de bekering. Nee, God breekt dat stenen hart ook aan stukken. Hij neemt het niet alleen weg. Hij werpt het tegen de rots aan stukken. Dan heeft die mens geen leven meer, die oude mens sterft. Dat wordt niet meer geleerd, nergens meer geleerd in onze dagen. En daar heb je die band met Rome, die willen ze niet doorgesneden hebben. Want de paus moet verheerlijkt worden. Koningin Elisabeth werd in de hemel gesproken door die Steef de Bruin. Dat is de drag queen van het reformdom. Steef de Bruin is de drag queen van het reformdom. Een grote bedrieger. Hij kent er zelf niks van. En hij heeft zijn ziel en zaligheid onomkeerbaar aan de duivel verkocht. Als je dat nog niet opmerkt, mensen, en het verwekt in je leven geen heilige verontwaardiging. Altijd vanuit die vernedering. Hè? Altijd vanuit die vernedering. Want God geeft niks om de rechtzinnigheid van de fariseeën. Daar geeft hij niks om. Daar kom je mee in de hel. Dan wordt je naam in het zand geschreven. Dan heb je wel mooie, prachtige huizen, wit geprijsde graven gelijk. Een mooie rechtzinnig getuigenis, maar de duivel die woont nog steeds in je hart. Als je niet tot de hel toe vernederd bent, woont de duivel nog steeds in je hart. Dat heb ik u hier bewezen op grond van Gods woord. En ook door het getuigenis van Rijlen. Want daar bestaat wel een levensgroot gevaar. Als de Heer mensen gaat bekeren, dan wassen de huichelaars ook mee op. Dat gaat altijd op. Als er een Rut is, is er ook een Orpa. Gaat altijd op. Als er een Jacob is, is er ook een Esau. Gaat altijd op. Als er een David is, dan is er ook een Saul. Als er een Abel is, dan is er ook een Kain. Zij er niet van schrikken? Onderzoekt uzelf of gij die meent in het geloof te zijn. Gij volk dat met geen lust bevangen wordt. Waar is die ijver, die geestesijver voor Christus en zijn zaak? Je hoort het nergens meer. Je hoort het helemaal nergens meer. Wat hebt dan je hoe zal je leven dan eindigen? Laat ik het anders zeggen. Hoe zal je leven dan eindigen? Met zo'n halfwassen bekering. Dat betekent niet dat je met het zwaard van Petrus, want daar moet ik ook wel sommige broeders voor waarschuwen. Niet met het zwaard van Petrus. Dat is wettisch. Ja, die strikken kan God volop vallen. Maar dat is maar een momentopname. Hè? Dat is maar een momentopname. Als hij daarmee bezig blijft, dan mag je wel eens onderzoeken of de duivel nog in je woont. Want dat vindt hij best. Oh ja, dat vindt hij ook best. Nee, niet door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. Nou, en dat is veel krachtiger als het zwaard van Petrus. Ha, slaat hij maar een oortje eraf. Maar als het door het zwaard des geestes, als het door de, anders gezegd, door de mond van Christus geschiet, dan wordt zo'n onbesneden hart in stukken gehouden. Tot de hel toe vernederd. Ik blijf het zeggen. Want dat is de weg waarin God werkt. Maar als één daarover komt die sterker is dan hij en hem overwint, dat heeft Christus gedaan aan het kruis. De totale overwinning over dood, hel, graf en duivel. Dat staat op naam van Christus. Dat heeft hij gewrocht. Daar heeft hij zijn bloed voor gestort. Niet voor de duivel, maar voor degene die hij vrijkoopt, vrijmaakt uit de klauwen des duivels. Uit de heerschappij des duivels, des doods en der zonde. Ja. En dat blijft niet ledig. Ik ben door de weduwe gestorven, dat blijft geen weduwe. Nee, die treden met Christus in het huwelijk. Want Christus trouwt geen hoer, maar een reine maagd. Christus maakt van hoeren reine maagden. Dat geldt voor Zacchaeus, voor Levi, voor al degenen die God van dood levend gemaakt hebben. Ja, die hebben een staatsverwisseling ondergaan. Dat hoort nou bij de waarachtige bekering. Een halve bekering ondergaat nog geen staatsverwisseling. Je moet van eigenaar veranderen. En ik blijf het zeggen, de duivel is nog geen eigenaar van Gods kinderen geweest. Ik moet het anders zeggen, van Gods uitverkorenen geweest. Nou. Nee, ze zijn wel in de banden, in de klauwen van de duivel, door de zondeval en door hun dadelijke zonde. Oh, absoluut. Ik lag gekneld in banden van de dood en des duivels en der hel. Ja, absoluut. Maar de duivel moest ze loslaten als er een komt die sterker is dan hij. Maar Christus koopt zijn volk niet van de duivel. Nou, hij heeft ze van de Vader ontvangen, uit de hand des Vaders. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. Dat zijn degenen met zo'n onbesneden hart. Om die toe te brengen, om die te wassen in zijn bloed. Om die te reinigen, om die te heiligen. Als je de gerechtigheid van Christus deelachtig bent en je bent een vijand van heilig leven, dan ontbreekt er alles aan je. Ik leer geen heiligmaking om die te doen hoor. Het is geen ander slagregel. Want wij hebben Christus ontvangen tot onze rechtvaardigmaking, tot onze heiligmaking en tot onze volkomen verlossing. Ook tot onze wijsheid. Want wij hebben geen verstand. Nee. Laat Christus je wijsheid zijn. Dan doorzie je alles. Dan doorzie je alles. Ja. Door de geest van Christus. Want dat wordt dan ook je leidsman die door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. En dat gebeurt niet bij degene die nog in die hof verkeren of waarover de duivel zeggenschap heeft. Die regeert met zijn scepter en die zijn wil doen. Oh, dat kent Gods volk ook. Maar die worden eruit verlost, krachtdadig verlost en volkomen van verlost. Dus al die sodomieten die aan het avondmaal genodigd worden, dat is godslastering. Want die zijn niet waarachtig tot God bekeerd. Niet één hoor. Dat blijf ik leren. Dat bestaat niet. Want dan acht je het bloed van Christus onrein. Dan acht je Christus te onmachtig om die volkomen te verlossen en volkomen te bekeren. Allemaal onzin. Daar heb je het nou. Ze willen vasthouden aan die Roomse leer, aan die tweemensleer. Ja, ze doen het niet meer. Oh nee, ze doen niet anders dan dat. Want als je geen vrouw aanziet om die te begeren, dan heb je reeds overspel gedaan. Dat geldt ook voor een homofiel. Wat dacht je dan? Als je een man aanziet om die te begeren, dan kom je echt niet mee bij God doorheen. Nee, nee, absoluut niet. En dat betreft het nog onnatuurlijke zonde. Die bedrijft Gods volk niet meer. Dat blijf ik ook leren. Ik blijf het leren omdat Gods woord dat leert. Je kan het uit Gods woord nergens bewijzen. Dat Gods volk onnatuurlijke zonde bedrijft of daarin leeft. Nou, daar heeft de Heere ze van verlost als ze erin geleefd hebben in hun eertijd. Ja, kijk, christenvervolging zoals Saulus van Tarsus dat deed, was ook eigenlijk een onnatuurlijke zonde. Maar hij werd ervan verlost en hij werd er volkomen van verlost. En hij werd zelf een target die vervolgd werd. Begrijp je? Dan wordt het totaal anders in je leven. Van het ene koninkrijk in het andere koninkrijk gezet. En als Christus je verlosser is, je vrijmaker is, dan komt hij ook door zijn geest in je wonen. Dan komt hij op de troon van je hart. Nou, Gods volk wenst wel eens vanwege dat vleeselijke bestaan, heel vleeselijk te zijn. Omdat dat lijk van die oude mens, ja, dat moet meegedragen worden. Dan moeten we in verkeren. Nou, dat was Paulus een grote last. Hij zegt, het is mij het beste om ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Maar hij had nog een roeping te vervullen. Hij zegt, het is beter voor jullie, Cretense of gelaten, of wie het ook zijn mogen, om in het vlees te blijven om uwentwil. niet om je adviseur te zijn, maar wees gij gelijk ik ben van Christus. En Christus ben ik. Ja, ja. Nou, Gods volk, die heeft een adelstand in Christus ontvangen. Daar weet de wereld niet van, daar weet de godsdienst niet van. Daarom wordt er zo wereldwijd vleeselijk geredeneerd op alle fronten. Op alle fronten. Dat je daar nog 1% gelooft van die duivelse desinformatie in de reformatorische media. Dat kun je dan ook weer leggen. Kun je dan ook weer leggen. Oh ja, als je de geest van Christus hebt, kun je alles weer leggen. Naar de mate des geloofs, naar de mate des geestes. Maar wel volkomen in zijn aard, volkomen in zijn wezen. Ik zeg vaak tegen broeders, je moest ze met een slag van het zwaard van Christus omleggen. Niet een hele redenvoering houden, niet die symptoombestrijding. Want de duivel die gaat rond met zijn listige omleidingen om je te verleiden tot symptoombestrijdingen. Want dan lacht hij in zijn vuistje, dan lacht hij in zijn vuistje. Nee, je moest ze omleggen met het zwaard van het woord. In één keer. Paulus zegt, en hen de mond stoppen. Dan gaan ze wel schelden of vloeken. Ja, dat hebben ze Christus ook gedaan. Ze hebben gezegd, hij werpt de duivel uit door de overste der duivelen. Dat was de zonde tegen de Heilige Geest. Schrikken mensen niet van terug. In onze dagen ook niet. De zonde tegen de Heilige Geest wordt massaal bedreven. En de dominees merken het geen eens meer op. Dan ben je geen knecht van God. Ben je geen geroepen knecht van God. Nee. Want dat komt openbaar hoor. God werkt radicaal. Houd dat vast. In alles. God werkt radicaal in alles. In het getuigenis van degene die hij daartoe geroepen heeft. Dat is een radicaal getuigenis. Daarom ergert zich de wereld, de godsdienst. De fariseeën hebben zich doodgeërgerd aan het getuigenis van Christus. De fariseeën hebben zich doodgeërgerd aan het getuigenis van Paulus. Heel zijn leven is hij achtervolg geworden door de lagen der Joden. De kerk. En Christus, daar staat van geschreven, hij moest veel verworpen worden door ouderlingen, dominees, schriftgeleerden. Nou, zo de meester, zo zijn knecht. Alsof u iets vreemds overkwam. Maar je verbaast je eigen erover dat de massa achterblijft. Je hoort niks meer in onze dagen. Dus dat wordt steeds rijper voor het oordeel. Steeds rijper voor het oordeel. Denk er goed om hoor. Want als de Heer de bedroefde om de bijeenkomst in bij elkaar brengt. Dat zijn allemaal degenen die uittrekken. Zoals Gideon, Simson, Jefta. Niet daarmee op één hoogte. Maar wel in dezelfde geest. Als dat niet gevonden wordt. Ja, dan heb je niet eens met christenen te maken. Dat is heel eenvoudig. En de Heer brengt bij elkaar. De Emmersgangers brengt hij bij elkaar. Dat waren twee vrienden, twee broeders in Christus. Nou, die moesten nog veel geleerd worden. Kom je nooit in uitgeleerd. Je mocht willen dat je daar liep. Richting Emmaus. Je mocht willen. Je mocht willen dat je een ongelovige Thomas was. Je mocht het willen. Nou, die hebt de Heer nog. Die hebt de Heer nog. Komt, laat ons met hem gaan, opdat wij met hem sterven. Niet in die overmoed van Petrus. Heren, al zal u ook de dood ingaan, ik ga met u mee. Echt niet. Alles wat in overmoed, in overgeloof gezegd wordt, beweerd wordt, dat moet je allemaal inleveren. En dat is ook gevaarlijk hoor. Overgeloof, ik zeg het weer, is zeer gevaarlijk. Zeer gevaarlijk. Komt nooit uit. Nee. Maar de belofte Gods die in Christus ja en amen zijn, daar geeft de ziel ook vrijmoedig getuigenis van als de geest dat geeft. Ja, als de Heilige Geest dat noodzakelijk vindt. Oh ja, dan blijft dat ook niet achter. Ik weet me door God geroepen. Ik weet de dag aan te wijzen waar God me uit die ruisende kuil, uit die banden van de duivel heeft verlost. Daar moest echt Christus aan te pas komen, want geen mens kon me helpen. Nou, geen dominee, geen kerk. Ging allemaal voorbij, recht op stand voorbij. Kun je nog begrijpen nog? Ja. Dacht je dat het niet een eeuwig wonder voor Mephibozet is geweest? Wat is het dat geen als een dode hond die alleen maar waard is om weggetrapt te worden, de mesput in. Dat geen als een dode hond als ik heb omgezien. Ken je dat niet in je leven? Die gedurige, doorlopende vernedering. Dat moet wel aanwezig zijn, want anders is het allemaal fariseïsme. Witgepleisterde begraven, hartstikke rechtzinnig, prachtig. Maar de pit ontbreekt, die waarachtige bekering ontbreekt. Ja, nou, ze willen hem ook nog wel uitnodigen. Als hij dit sprak, bad hem een zekere fariseer dat hij bij hem het middagmaal wilde eten. En dat was Simon de Farizeer. En toen kwam Maria Magdalena binnen om zijn voeten te wassen. Daar gaat het hier over. Dat wordt hier niet genoemd, maar daar gaat het wel over. Want Christus had zijn voeten niet gewassen, omdat hij wist dat die zondares wordt ze genoemd. Ja? Rahab wordt ook na de bekering, Rahab de hoer genoemd. Ja, ja, ja. Piet Goddeloos. Ja, ja, ja. Nou, daar ben je van harte mee eens. Want dan krijgt Christus de eer. Ik dank God door Jezus Christus, heel vleeselijk. In en uitwendig verrot, ja. Maar ik dank God door Jezus Christus, onze Heer, want dat is hun leven niet meer, hoor. Nee. Rahab, die heeft niet de bordeel nog een beetje stiekem voortgezet. Echt niet. Ze was na de bekering geen hoer meer. En nou leren ze allemaal dat celibataire, dat van God vervloekte celibataire. Want dat is allemaal door de duivel, ze zijn allemaal verzinsers van de duivel. En die statement van de HHK, daarmee wordt ook bewezen dat de HHK nooit uit God is geweest. Ik heb er van het begin af aan gezegd. Ze hadden God heel niet nodig met die oprichting van de HHK. Dat is allemaal vleesmensen. Dat is allemaal vijandschap tegen God. De apostelen hebben dat niet gedurfd. Een kerk stichten, nou, dat is Gods werk. Paulus preekte, de Heer bracht mensen tot bekering. En dat was de gemeente van Christus. Niet anders, de Heer werkt niet anders. Er is nog een versie van zingen, gemeente. En wel van dat 11e en 12e vers van Psalm 35. O Heer, gij ziet het, zwijg niet stil, uw recht beslissen, mijn geschil ontwaak, treed toe tot mijn bescherming, mijn God betoon mij uw ontferming. Doe mij, o hoogste majesteit, eens recht naar uw gerechtigheid. Kijk, daar heb je het nou, hè. Daar heb je nou die oprechte ziel, die moet er altijd nog aan beginnen. En laat die vrede dag en dag niet juichen om mijn droef geklag. 11 en 12. Psalm 35.
Thank you.
Paulus, we hebben ons van nature in bewaring gesteld van de duivel. Want die zijn hof bewaart, je hoort toch wel eens de uitdrukking, die is in bewaring gesteld. Gevangen gezet, betekent dat. Ja, nou, dat betekent het hier ook. Wanneer een sterk gewapende, dat is de duivel, zijn hof bewaart, hij bewaakt het. Hij is een schildwacht over die hof. Hij duldt er geen indringers in die de situatie anders proberen te maken. Maar als er één daarover komt die sterker is dan hij, dat is Christus, en hem overwint, die neemt zijn hele wapenrusting waar hij op vertrouwde af. Dus dan verliest de duivel zijn heerschappij over je ziel, over je leven, over je doen en laten. De duivel is de grote verliezer van Gods volk, ja? Omdat Christus de overwinnaar is. Hij heeft de dood, de duivel, verslonden tot overwinning. Nou, wat is dan je roem? Zal je je redder, je zaligmaker, je bevrijder niet de eer daarvan geven? Er is geen hoger lust dan dat. Om God in alles de eer te geven. Om Christus die overwinning op zijn naam te schrijven. Want als Christus er in mijn leven niet aan te pas was gekomen, dan stond ik hier niet. Nee. Kijk, als er getuigenis van gevraagd wordt. Dat deed bij de wereld zette dat wat af. Niet een mooi vroom praatje. Daar zat dus echt niet om verlegen, die havenarbeiders. Ik heb het wel ondervonden. Vertel me nog eens wie God voor je is. Kijk, daar heb je het. Daar heb je het. Wel, de Heer zei tegen die Gadareense man, die van een legio duivelen was verlost. Daarvoor moet je getuigenis afleggen. Hoe God dat gedaan heeft in je leven. Nou, dat heb wat afgezet. Reken het er maar op. Ze hebben de varkensbedrijf, hebben ze van wel gezegd. En ze hebben zich probably bekeerd. Zoals die Gadareense man tot bekering gekomen was. Want dat zet wat af, dat blijft nooit ledig. Dat keert nooit ledig weder. Dat zet wat af. Paulus noemt zichzelf de grootste van alle zondaren. Dat was geen praatje, geen vrouw een praatje. Nee, dat was werkelijk zo. Ik die de gemeente Gods heb vervolgd. Onnatuurlijke zonde. Ja. Maar mij is barmhartigheid geschied. Want Saulus van Tarse werd bevrijd door die sterkste. Maar als er een komt die sterker is dan hij en hem overwint. Dat gebeurde op weg naar Damascus. Toen werd Paulus overwonnen. En in de straten rechten van de heerschappij des duivels verlost. Ineens en volkomen. Want dan verlies je de oude mens onder de wet. Die staat in dienst van de duivel. Ja. En daarom moet dat onbesneden hart tot de hel toe vernederd worden, aan stukken geslagen worden. Want de duivel heeft geen toegang tot een vlezen hart. Nou, wel in zijn aanvallen. Oh ja, daar heeft de duivel het op gemunt. Om zijn vurige pijlen op zo'n vlezen hart af te schieten. Maar Gods volk hebben schild. God, want God is ons de schild. In het strijdperk van dit leven. En daar verspeelt de duivel al zijn vurige pijl op. En dat schild des geloofs, kan je het ook noemen. Maar het is eigenlijk, ik ben uw schild, uw loon zeer groot, zoals tot Abraham werd gezegd. Het is God. De Heere is een vurige muur rondom de zijne, rondom degene die hem vrezen. Ja, die vurige muur wordt alleen gezien door het geloof. Niet door aanschouwen, dan zie je niks. Maar Gods volk is in staat om tienduizenden te verslaan in zere naam. Hoeveel Midianieten zijn er geweest? Honderdduizenden. En Gideon heeft ze verslagen als een enig man in zere naam. Zo werkt de Heer nog. Ja, u zou zeggen, ja, daar zie ik niks van. Dat zegt alleen het ongeloof. Verwacht niks van God, verwacht alles van mensenkrachten. Maar mensenkrachten te verachten, eigen krachten te verachten, dat wordt op Jezus school geleerd. Steunen op de kracht van Christus, dat is steunen op zijn stok en zijn staf in de woestijn van het leven. Het gaat allemaal voorbij, deze wereld gaat voorbij met alles wat erin beweegt en leeft. Deze wereld gaat voorbij met al zijn begeerlijkheden. Kun je de wereld nog bekoren? Kan de wereld jou nog bekoren? Je blijft wel nuchter, hè? Gods kinderen blijven nuchter. De Heer houdt ze in de nuchterheid des geloofs. Je laat je eigenlijk niet meeslepen omdat deze wereld vergaat. Nee, daar word je alleen maar vrolijk van. Want dan is de wederkomst van Christus aanstaande. Ja? Denk er goed over. Ze hebben nog een roeping te vervullen. Tante Lene zegt altijd,
God gaat niet met ons mee, wij moeten met God mee om zijn raad te vervullen. Dan hoor ik Samuel Rutherford zeggen, ik zou nog wel uit de hemel willen gaan om te zien wat God nog gaat doen. Oh ja, om verbonden te wezen met Christus te zijn, is zeer ver in het beste, maar niet uit eigen liefde. Want daarom zegt Paulus, het is nuttiger, kijk daar heb je die zelfverloochening, het is nuttiger om in het vlees te blijven om uwentwil. Daar heb je het, dat is de geest van Christus. Hij moest heen varen, hè, want hij is niet direct na zijn opstanding heen gevaren naar de Vader. Hij is nog enkele dagen gebleven om zijn volk een hart onder de riem te steken. Zie je daarom verlegen? Zie je daar nou onverlegen of kijk het allemaal zelf? Zie je nou verlegen om die versterking des Heilige Geestes? Want dan keer je weer 40 dagen tegenaan. Toen Elia onder de jeneverbesboom versterkt werd door die engel Gods, kwam hij weer 40 dagen tegen. Hij ging er niet zijn gemak van nemen. Nee, hij ging weer ten strijde. Ten strijde. Daar heb je het nou. Paulus was er altijd op uit om medestrijders in het geloof. Daar heb je wat aan. Aan die broeders, daar heb je wat aan. En al die papkinderen, ja, moet je ermee. Hij wilde ook al die kinderen in Christus die onvervalste melk geven. Maar dat was eigenlijk niet het werk van de herder. Nee, het is het werk van de schapen. Ja, als de schapen er niet meer zijn, dan moet de herder het doen. Hij zegt, daar zie ik naar uit. Naar die medestrijders, naar die mannen in Christus. Dan gaan ze niet mee etaleren. Nou, hij zegt, ik ben de minste van alle apostelen. Daar heb je die ware vernedering. De grootste van alle zondaren. Maar hij heeft overvloediglijk gearbeid dan alle apostelen bij elkaar. Paulus, ja. Die had veel van het beeld van Christus. Die weerspiegelde veel, heel veel van het beeld van Christus. De andere apostelen ook. Maar alles naar zijn mate. Alles in zijn bedeling. Totdat hij wederkomt. Ja, wie met mij niet is, die is tegen mij. En wie met mij niet vergadert, die verstrooit. Houd dat vast, gemeente. Van de Poel zou zeggen, steek dat in je zak. Je kan geen eigen leven leiden. Het geloof leidt geen eigen leven. Nee. Het geloof, dat betrekt alles uit Gods woord. Naar de zin en mening van de Heilige Geest. Zeg er expres bij. Want iedereen beroept zich op het woord. Of het vervalst is of niet, of ze het verstaan of niet. Nou, we hebben uitleggers nodig. En die ware uitlegger is de Heilige Geest. En zoals de moorman uitsprak, hoe zou ik het ook verstaan, daar ik geen uitlegger heb. Die zee zomaar niet, was een hoger geplaatste man. Een machtige heer van Kandersee. Filippus, ik heb je niet nodig hoor, ik zoek het zelf wel uit. Komt er wel achter ook. Als de tegenwoordige godsdienst. Nee, dan zit je er om verlegen. Dan zit je er echt om verlegen. Daarom die dwaasheid, de prediking, kun je er niet meer buiten. Kun je echt niet meer buiten. Want dan hoor je de stem van de Zoon van God tot versterking in het allerheiligst geloof. Als Christus dat nodig acht en wij achten het onnodig, wij kunnen het allemaal zelf. Nou, dat is wel een gruwelijke misstand. Ben je dan wel bekeerd? Want die gedurige versterking is absoluut noodzakelijk. Absoluut noodzakelijk. Die gedurige bevestiging, absoluut noodzakelijk. Want er komt zoveel tegenop, zeker in onze dagen, is ongelooflijk. Maar je doet het ook met vrolijkheid, met geestelijke vrolijkheid. Om al die vijanden van de rots te slaan. Het ravijn in. Ja. Met de beden of ze zich waarachtig tot God bekeren. Hun vijanden worden met God verzoend. Maar je gaat wel ten strijde hoor. Denk goed dan. Je laat Gods naam niet belasten en niet misbruiken. Nee. En als je wel in die strik gevallen bent. Komt herwaarts tot mij. Wederkeer tot Christus. Want die weg naar de kruisheuvel Golgotha, die toegang, zolang de wereld bestaat, is die vrij. Ja, of je moet de zonde tot de dood bedrijven. Maar voor Gods volk blijft die toegang vrij. Wij hebben dan een geopende toegang tot de troon der genade. Om barmhartigheid te verkrijgen, ter zijner tijd. Vertrouw op de Heere te aller tijd. En steun op uw verstand niet. Amen. Heere, want dat verstand is wel zo'n slap geval. En we zitten het maar gedurig uit te wisselen voor de wijsheid Gods. Dan mochten we uit u leven. Uit de wijsheid, de kracht, de gerechtigheid, de heiligheid. Ja, uit zijn volkomen verlossing. En dat het nog uit mag breiden. Uw koninkrijk tot aan de verste grenzen. Heere, mag gij ons nog als slijk in uw heilige vingeren gebruiken. Om uit te gaan in de heggen en steggen
om ze te dwingen in te gaan. O, wat zal dat toch een feest worden als uw huis vol geworden is, want dan worden er geen mensen meer bekeerd. Als uw huis vol geworden is, dan komt gij weder om de uwe op te nemen in de lucht, niet zoals al die hoogverlichte pinkstelingen dat leren in onze dagen, maar in die waarachtige wedergeboorte en bekering, die verwachting naar het nieuwe Jeruzalem, dat uitzien, dat verlangen naar, om uw aangezicht gezien, geprezen te zijn. Aan deze zijde van het graf en eeuwig en altoos. Heere, breng nog kinderen toe, kleine kinderen, ongeboren levens. Enorme aanslagen worden er gepleegd. Mocht gij die Kamala Harris en haar sidekick nog doen struikelen. Want het zijn, het heeft Amerika, we hebben het verdiend. En zoals Calvin het zegt, we krijgen leiders omdat we zelf afvallen en ons afvallig vertonen. Leiders die u niet vrezen, die niet naar u vragen. En gij vraagt ook niet naar hen. Maar gij zult de koningen der aarde vreselijk zijn. O, mocht gij ze onttronen, kon het zijn tot waarachtige bekering. Dan mocht gij ze onttronen, opdat er weer eer in onze landen wonen. Om Jezus willen, amen. Gemeente, nog zingen van dat laatste vers, vers 13. Van Psalm 35, laat vrome juichen te alle tijd om mijn gerechtigheid verblijd. Die lust die ijver nooit bedwingen, wat er verder volgt. In dat 13e zangvers van Psalm 35.
Yeah.
gaat ons heen in vrede en ontvangt met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.